Romeinen 5. Romeinen 5 vers 1, waar staat: wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Een vers waar we de vorige keer mee besloten hebben en waar we nu vanavond mee mogen beginnen. Onderweg hier naartoe heb ik me af zitten vragen, waar was ik ook weer gebleven? Oh ja, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En toen moest ik eraan denken dat wij er deze avond mee moeten beginnen, of mee beginnen eigenlijk, terwijl de mensen zijn die hun leven lang daar nooit aan toe komen. Hoe graag ze misschien ook willen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, niet wanneer we dit leven verlaten, niet wanneer we misschien naar de hemel gaan of zoiets, maar wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Niet in de toekomst, dat is wel zo, maar dat staat hier niet, hè? Niet in de toekomst, maar reeds nu. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Wij zijn uiteraard de gelovigen, Paulus en degene die eenzelfde geloof hebben als Paulus. Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof. En dat wordt hier gebaseerd op datgene wat in de voorgaande verzen, namelijk in hoofdstuk 4, al gezegd is. Wij dan. En dat woordje dan staat er niet zomaar tussenin, om tijd te winnen of zoiets, hè. Maar het staat er omdat het wijst op dat wat geweest is. Het is de conclusie van al het voorgaande. Daar werd bijvoorbeeld van de Heer Jezus gezegd dat hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dubbele punt. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof enzovoorts. Het berust dus op het volbrachte werk van Christus. Om het feit dat hij werd overgeleverd om onze zonden, waardoor hij afgerekend heeft met al het oude, en met, in feite met de hele oude schepping, maar hij is vervolgens ook opgewekt om onze rechtvaardigmaking, en daarmee heeft hij dus een begin gemaakt met een nieuwe schepping, waarvan wij inmiddels deel uitmaken. En daarom wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Uit wiens geloof? Uit het geloof staat er. Maar vanwege dat wij dan moeten we teruggrijpen op wat hiervoor behandeld is. En dat betekent dus dat wij gerechtvaardigd zijn inderdaad uit het geloof van Jezus Christus. Uit geloof in het algemeen staat er hier natuurlijk. Maar als we de vraag stellen uit welk geloof of uit wiens geloof, dan is het antwoord uit het geloof van Jezus Christus. Het punt is dat in de voorgaande verse gesproken werd over geloof. Hoofdstuk 4 immers. Over het geloof van met name Abraham, die de vader geworden is aller gelovigen, maar die ook daarmee het voorbeeld is voor alle gelovigen. Van Abraham werd gezegd dat hij niet getwijfeld heeft door ongeloof, maar dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft dat de beloften die God gedaan had ook inderdaad vervuld zouden worden aan hem. En ze werden voor aan hem vervuld door geloof. En Abraham is het prototype van elke gelovige, en de eerste gelovige die we in die rij dan noemen is uiteraard de Heer Jezus Christus zelf. Die leefde en daarom zelfs stierf door geloof. Die wandelde door geloof en uit zijn geloof worden wij gerechtvaardigd. Uit zijn geloof is rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Die komt tot allen en over allen die geloven, zoals Abraham en de Heer Jezus zelf. Dat is de gedachte. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Het gaat niet over de toekomst, het gaat over nu. Natuurlijk, wij weten, dat hoeven we elkaar niet te vertellen, maar wij weten dat wij als gelovigen wel degelijk ook strijd kennen. Verschillende soorten van strijd. De meeste strijd zal wel strijd zijn die de ongelovige buurman ook heeft. Dat weet u waarschijnlijk wel, hè? De strijd om het bestaan, de strijd gewoon van dit aardse leven. Maar ook kennen wij, als het goed is, tenminste de strijd die te maken heeft met geloof. Strijd die het gevolg is van het feit dat wij vertrouwen op dat wat God gesproken heeft, in plaats van op dat wat mensen gesproken hebben. Maar daarin hebben we strijd. Maar bij God hebben wij vrede. Dat mensen onder elkaar strijd hebben, dat is niet zo fraai natuurlijk. Het is als heel erg. Maar dat mensen in strijd leven met God is veel erger. En als je moest kiezen tussen strijd met God of strijd met mensen, wist ik wel waarvoor ik moest kiezen. Begrijpt u wel? En de situatie van de gelovige is deze, dat hij feitelijk leeft in een soort strijd met de wereld om hem heen. Niet dat hij dat wil, maar dat doet de wereld hem in ieder geval wel aan. Maar hij heeft vrede bij God. En dat is waarvoor wij kiezen. Dat geldt voor al die dingen. Vrede en rust die wij ontvangen hebben, die wij als gelovigen zijn ingegaan, zoals de Hebreeënbrief zegt. Die vrede en die rust, die hebben wij uiteraard bij God. Dat staat hier ook. Wij hebben vrede bij God. Wij hebben geen vrede in de wereld. Maar dat is ook nooit de bedoeling geweest. Dat is het misverstand wat soms gewekt wordt, zelfs in de prediking. Dat mensen die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, dat die voortaan vrede zouden kennen in hun leven. Dat is een ontkenning van de kerkgeschiedenis uiteraard. Waarbij velen de strijd met hun leven, dat wil zeggen hun aardse leven, hebben moeten bekopen. Want die vrede hier op aarde, die kennen wij niet. Maar vrede bij God hebben wij. En hoe dan ook, sommige mensen weigeren in te zien dat vrede bij God veel belangrijker is dan vrede hier op aarde. Vrede is er bij God. En voor zover ooit vrede op aarde komt, komt die vrede op aarde omdat God op aarde komt. Omdat hij zelf, hoogstpersoonlijk, vrede op aarde zal brengen in de persoon van de vredevorst. Maar daar gaat het hier nog niet over, want dat is nog toekomstmuziek, mag ik wel zeggen. Maar wij hebben vrede, maar vrede bij God. Eveneens zijn wij gezegend met alle geestelijke zegening. Maar dan wel in de hemel en in Christus, zegt Efeze 1 vers 3. En zo is het met die vrede ook, vrede bij God. Hoe komen wij aan die vrede? Wel, dat hoeft nou nauwelijks meer toegelicht te worden, maar het staat erachter. Door onze Heere Jezus Christus. Door onze, niet eens door de, maar door onze Heere Jezus Christus. Door het feit dat hij onze Heer Jezus Christus is, daardoor hebben wij vrede bij God. God is immers in Christus, of in de Heere Jezus Christus, de wereld met zich verzoenende. Voor zover wij verzoend zijn en voor zover wij gerechtvaardigd zijn in Christus, hebben wij vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Dat is de uitgangspositie van een gelovige. Dat niet elke gelovige dat weet, of zelfs gelooft, dat kan ik ook niet helpen, maar het neemt niet weg dat dit een schildering is van de situatie van een ieder die het offer, het verzoeningswerk van de Heer Jezus aanvaard heeft. Dat werk wat een paar versen verderop genoemd wordt, namelijk dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Wie dat accepteert, wie dat verlossingswerk van Christus accepteert, heeft vrede bij God. Het enige wat hij moet doen is het geloven en hem vervolgens uitleven uiteraard. Maar wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Het wordt gezegd van mensen die helemaal niet beschreven worden, van wie de levenswandel ons niet bekend is, waarover ons niks meegedeeld wordt, maar je kunt zo zeggen, die hebben vrede bij God door geloof. En alle andere dingen die zich misschien voor mogen doen in het leven van die gelovigen, en die zich ongetwijfeld ook voordoen, in het leven van de gelovigen spelen daarin geen rol. Dat wordt hier al gezegd, het wordt later herhaald in Romeinen 8, wanneer gezegd wordt dat er niets is dat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Wij hebben vrede bij God, ongeacht welke omstandigheid dan ook, eenvoudig omdat wij die vrede ontvangen hebben door dat wat de Heer Jezus Christus volbracht heeft. En dat wat wij daarna volbrengen, doet daaraan niks toe en doet daaraan ook niks af. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Het enige vraag is of we dat ook inderdaad geloven. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, maar we hebben meer door hem, want er staat vervolgens in vers 2, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En dat is een moeilijke formulering, want er wordt gezegd dat wij de toegang, de toeleiding hebben tot een positie waarin wij al staan. Dat staat er. Dat wil zeggen, we kunnen ergens ingaan waar we al in zijn. Dat is precies wat er staat, hoor. Door welke wij ook de toeleiding hebben, dus de leiding ergens naartoe, de toeleiding hebben tot deze genade in welke wij staan. En daar heb je nou het hele verhaal, wat ik in verband met vers 1 al aanhaalde, dat is, wij hebben vrede bij God, de vraag is alleen of we dat accepteren, of we daarin binnengaan. Of het geloven dus, want daar komt het in de praktijk op neer. En dat is wat hier in vers 2 gezegd wordt. Wij hebben de toeleiding door het geloof tot wat? Wel, er staat, we hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade. Welke genade? De genade uiteraard dat wij gerechtvaardigd zijn door het geloof en vrede hebben bij God. Het is door het geloof, dat wil zeggen niet uitwerken, en als het niet uitwerken is, dan is het dus genade. Heel eenvoudig, hè? We hebben de toeleiding door geloof tot deze genade. Door geloof zijn wij tot deze genade gekomen. Door geloof hebben wij de weg geopend tot deze genade. Nog anders gezegd, want dat is ook waar, door het geloof van Jezus Christus is de weg tot deze genade geopend. Want hij heeft die weg geopend. En we hebben de weg tot deze genade, maar als wij gelovigen zijn, dan staan wij al in die genade. Trouwens, staan kun je moeilijk ergens buiten die genade. Dat heet meestal niet staan, dat heet meestal liggen, of struikelen, strompelen eigenlijk, hè. Staan, dat wil zeggen dat we opgericht zijn, wel, wij staan in de genade. Dat houdt direct verband met het feit dat Christus is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat is een opstanding, zich verheffen. En wij staan omdat wij staan in de genade. En hoe komen wij daar? Wel, door het geloof staat er. We hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En we hebben hier in dit vers te maken met het verschijnsel bovendien dat we aan de ene kant begenadigd zijn. Dat als we gelovigen zijn, dan zijn we gerechtvaardigd. Dat is een vaststaand feit, maar een ander punt is of we die rechtvaardiging ook inderdaad accepteren. Dat wil zeggen of we daaruit leven. En dan krijgen we te maken met het bekende principe in het Nieuwe Testament dat daar geleerd wordt, bijvoorbeeld, ik noem maar een paar voorbeelden, dat wij verlost zijn en desondanks nog uitzien naar een toekomende verlossing. Dat wij gerechtvaardigd zijn en dat wij rechtvaardig moeten worden. Dat wij heilig zijn en dat wij geheiligd worden. Dat wij in de hemel zijn en dat wij bovendien ook naar de hemel gaan. Ja, het is bij ons mensen misschien dwaasheid, maar het is een Bijbelse leren. Ik kan er ook niks aan doen. Onze positie is in de hemel en daarom gaan we naar de hemel. Je zou dus kunnen zeggen, wij hebben de toeleiding tot de hemel in welke wij al zijn. Ja, zo is het. Hè? En dat wordt hier ook gezegd, wij staan in die genade, maar het punt is dat we ook in die genade, naar die genade toe zouden gaan. Die weg zouden bewandelen naar die genade. En dan weet ik wel, wanneer ik dat verder moet uitleggen, kan ik niet meer in de Romeinenbrief terecht. Wanneer ik dit verder moet uitleggen, dan moet ik terecht in een ander schriftgedeelte, wat mijn zin is ook door de apostel Paulus geschreven is, dat is namelijk de Hebreeënbrief. Daar staan precies dezelfde dingen, maar uitgebreid. Daar staat dat wij de vrijmoedigheid hebben en de toegang tot de troon der genade. Troon der staat erbij tussen. Maar het is dus een toegang tot de genade. En we hebben dus de toeleiding. We hebben een weg, ik sprak er straks over, dat de weg naar die genade geopend is door Jezus Christus. Dat staat hier ook. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof. Tot deze genade. Het is een gedachte die we in de Hebreeënbrief zo zonder meer genoemd vinden, verder uitgewerkt vinden. Ik noem bijvoorbeeld Om achterin te beginnen, Hebreeën 10. Hebreeën 10, daar staat in vers 19, dewijl wij dan, daar staat weer het woordje dan, dat wijst op dat wat in de voorgaande verse uiteengezet is, het is weer de conclusie. Dewijl wij dan, broeders, dat is om tijd te winnen en om erover na te denken. Hè? Dewijl wij dan, broeders, nou ja, vrijmoedigheid hebben. Terwijl we dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, daar hebben we de toeleiding, de verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Want hij is overgeleverd om onze zonden opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Daar heb je het, hè? Dus hij heeft een verse en levende, dat wil zeggen een nieuwe en levende weg geopend door zijn vlees. En wat is die weg? Je kunt de vraag in het Nederlands nooit goed stellen. Hè? Ik zeg, wat is die weg? Maar ik moet natuurlijk zeggen, wie is die weg? Hè? De Heer, dat is de Heer zelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, daar wordt hier over gesproken. Een verse, een levende weg. De weg en het leven is een levende weg. En de weg, de waarheid in het en het leven is een ware, levende weg. En die weg, dat is niet een weg door dit leven heen, maar dat is een weg die rechtstreeks ingaat in het heiligdom, achter het voorhangsel, namelijk in het heilige der heiligen. Dat is beeldspraak, daar ben ik me bewust, maar dat is de beeldspraak van de Hebreeënbrief. Het is de weg die ingaat tot in de hemel der hemelen. Op weg om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. En vers 22 van Hebreeën 10. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, daar heb je het. Het zou zo'n term kunnen zijn uit Romeinen 4. In volle verzekerdheid des geloofs, net als Abraham. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw, enzovoorts. Er wordt dus gesproken over de weg in het heiligdom. En nou de vraag, wat staat daar in het heiligdom? Ja, daar hebben we het al over gehad, naar aanleiding van Romeinen 3. Want in Romeinen 3 werd gezegd dat God Christus heeft voorgesteld tot een verzoendeksel. Tot een verzoening is het vertaald, maar het moet zijn hilasterion, namelijk verzoendeksel. Een woord wat voorkwam in Hebreeën 9, dat heb ik aangehaald toen, bij die gelegenheid. Hè? God heeft hem voorgesteld tot een verzoendeksel. Want in dat heiligdom, waarin de weg geopend is, in dat heiligdom staat de ark des verbonds met daarop het verzoendeksel. En de Engelsen die hebben een mooie naam daarvoor, voor de ark des verbonds. En het verzoendeksel samen. Wij noemen dat de ark des verbonds. Zij noemen dat soms de mercy seat. En als je dat naar het Nederlands vertaalt, wordt het zoveel als de genadetroon. De troon der genade. En waar heeft men die naam vandaan gehaald? Wel uit Hebreeën 4. Daar ga ik nu even naartoe. Hebreeën 4, want er staat dezelfde waarheid met een paar andere woorden. Hebreeën 4, vers 14. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben. Dat stond ook in Hebreeën 10. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is. Namelijk het heiligdom binnen, het ware heiligdom. Namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Dat lazen we net ook in Hebreeën 10. De onwankelbare belijdenis der hoop. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan, heb je hem weer, dan, laat ons dan, op grond van al deze dingen, laat ons dan met vrijmoedigheid, precies hetzelfde woord als Hebreeën 10, toegaan, toeleiding dus, hè, laat ons dan met alle vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Maar in de symboliek is het de ark des verbonds die in het heiligdom staat, waarop het bloed gestort was, op het verzoendeksel. En hier heet dat, meteen overdrachtelijk gezien, de troon der genade. Hier wordt verklaard wat die ark des verbonds met het verzoendeksel erop voorstelt. Het stelt voor een genade troon, een troon namelijk, omdat de ark des verbonds de plaats is waar God geacht werd te zijn, waar de Heere was, namelijk in het midden tussen de cherubs van het verzoendeksel, dat was de Heer, en als de Heer daar is, is dat zijn troon, daar zit hij dan. Maar het is een troon van waaruit genade regeert, want op die troon werd verzoening gedaan. Dat deed de hoge priester eenmaal per jaar verzoening voor het volk. En het volk leefde dus, hoewel onder de wet, wel degelijk uit de genade. En vandaar de term, de troon der genade, in de Engelse taal is dat betrekkelijk ingeburgerd, dat men deze term meteen gebruikt voor de Ark des Verbonds, de mercy seat. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. In Romeinen 5 lazen wij dat wij door Christus de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En in Hebreeën 4 staat dat we de toeleiding hebben, dus de toegang hebben tot de troon der genade. Want het punt is niet alleen dat wij genade ontvangen hebben als zodanig, maar het punt is, zoals het in Hebreeën 4 gezegd wordt, dat bovendien genade regeert. Niet alleen is daar genade, maar genade is op een troon. Genade is niet bij uitzondering aan iemand toegewezen, genade is het universele heersende, regerende principe in deze tegenwoordige bedeling, die dan ook genoemd wordt de bedeling der genade, de huishouding der genade. Genade regeert. Dat is ook wat de Romeinenbrief later zegt, met name in hoofdstuk 6 bijvoorbeeld, dus daar komen we later nog over te praten. Maar het gaat erom dat we zien dat wij een toegang hebben in de hemel, achter het voorhangsel, kortom in de hemel der hemelen, waar een genadetroon staat. Eigenlijk kunnen we van hieruit zo overgaan op de Hebreeënbrief die ons leert dat onze hoge priester is ingegaan in het heiligdom, dat het grote verzoendag is eigenlijk, al duurt dat inmiddels bijna 2000 jaar. En het aardige is dat onder het oude verbond geleerd werd dat men het heilige der heiligen niet binnen mocht en niet binnen kon, alleen de hoge priester mocht dat eenmaal per jaar. Maar Paulus voegt daar een opmerkelijke gedachte aan toe in de Hebreeënbrief. Hij voegt daar namelijk aan toe dat aangezien onze hoge priester voor ons verzoening doet in het heilige der heiligen, dat we dus gerechtigd zijn om achter de hoge priester aan het heilige der heiligen binnen te treden. En dat niet alleen, maar hij wekt ons op om dat te doen. En het punt is, die hoge priester vertegenwoordigt ons daar. Onze positie is dus daar waar onze hoge priester is. In de hemel. Zo goed als de hoge priester verzoening deed voor het volk Israël en dus daar optrad namens Israël, zo doet onze Heer Jezus Christus verzoening voor ons, namens ons, en hij bevindt zich dus op de plaats waar wij behoren te zijn. Nou, zegt Paulus, als wij daar behoren te zijn, laten we binnengaan. Zo hoort het. Dat is de toepassing van de waarheid omtrent grote verzoendag. De verklaring van de oud-testamentische typologie. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En ik wil erop wijzen dat dat niet de verwijzing is naar dat we af en toe bij gelegenheid zouden bidden. Maar het is een verwijzing naar dat wij met onze hele persoon een positie hebben in de hemel in Christus. Niet bij gelegenheid, niet tijdens de bidstond, maar altijd. En dus ook tijdens de bidstond, want zo moet ik het dan natuurlijk zeggen, hè. Anders dan kan het verkeerd uitgelegd worden. Maar zo zit dat. Wij staan in de genade. Als wij door geloof, als wij geloven, dan zijn wij behouden geworden. En dan staan wij in de genade. Maar bovendien hebben wij toegang tot de genade. En dat is vers 2. En dat het vers 2 is, dat moet duidelijk zijn. Want het is heel moeilijk om mensen die geleerd hebben dat ze gerechtvaardigd zijn voor God door geloof, om hen bovendien te leren dat ze nu een burgerschap hebben, niet hier op aarde, maar in de hemel. Maar dat is waar het over gaat. Wij hebben de toeleiding. Paulus zegt in Romeinen 5, om daar nou terug te keren, hij zegt, wij staan in de genade, maar wij hebben bovendien ook toegang tot de genade. Dat wil niet zeggen dus dat iedereen ook inderdaad die weg bewandeld heeft. Want dat is een kwestie inderdaad in de praktijk van geestelijke groei. Dat is ook wat Paulus in zijn andere brieven, en zelfs ook enigszins in de Romeinenbrief al, uiteenzet. dat het een kwestie is van geestelijke ontwikkeling. Dat we moeten leren om afgestorven te zijn van deze wereld feitelijk. Leren dat wij als gelovigen in de wereld helemaal geen rechten meer hebben. Maar dat wij onze rechten hebben daar waar onze plaatsvervanger, waar onze vertegenwoordiger, waar onze hoge priester is. Namelijk in de hemel. En dat betekent dat we de zienlijke dingen zouden loslaten en zouden vervangen voor de onzienlijke dingen. Dat is waar het om gaat hier. Wij staan dus in genade, maar bovendien hebben we toegang tot de troon der genade. En daar gaat het hier om. En dat haal ik nou aan uit de Hebreeënbrief. Maar in de Efezebrief staat dat precies eender hoor. Nog iets korter. Maar in de Efezebrief wordt het ook aangehaald. In Efeze 3 vers 12 staat dat. In Efeze 3 wordt gesproken over de huishouding van de genade. Het is de enige plaats in de Bijbel waar de term voorkomt. De bedeling der genade. In Efeze 3 vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. En vervolgens spreekt vers 10 over de functie van de gemeente, van ons dus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. In de hemel bekendgemaakt worden dus. En wat is daarvoor nodig? Wel, dat wij in de hemel zijn. En dat staat dan ook twee versen verder, hè? Vers 12. In de welke, in Christus Jezus onze Heere, namelijk, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. De vrijmoedigheid en de toegang. Dat zijn geen twee dingen hoor, dat is één ding. Een vrijmoedigheid en de toegang is een vrijmoedige toegang. Dat wil zeggen, een toegang waar je vrijmoedig gebruik van kunt maken. Dat is een beetje vergeten stijlfiguur in het Nederlands, een hendiadis. Dat betekent dat twee woorden gebruikt worden voor één ding. We hebben een vrijmoedige toegang. Precies diezelfde vrijmoedigheid als die in Hebreeën 4 en Hebreeën 10 bijvoorbeeld genoemd werd in verband met het naderen tot de troon der genade of in verband met het ingaan in het heiligdom. Hier staat het weer. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, waardoor? Staat er weer achter. Door het geloof. Ja, inderdaad, van hem staat er letterlijk. In de vertaling niet, maar in het Grieks wel. Door het geloof van hem. Je ziet dat je diezelfde waarheid overal in de Paulinische brieven tegenkomt. En je vraagt je af waarom zo weinig het zien staan of weinig het geloven. Maar het is echt de universele waarheid dat wij die genade ontvangen hebben, bovendien toegang hebben tot de troon der genade in de hemel. Want ons burgerschap is in de hemel. En dat staat er ook zo raar, hè? Ons burgerschap is in de hemel. En staat er dan niet achteraan waaruit we ook de zaligmaker verwachten? Wel, als wij daaruit onze zaligmaker verwachten, waar zijn wij dan? Ja, dan moet je toch zeggen, op aarde. Als kan het niet. Hè? En toch staat het er zo. Ons burgerschap, onze wandel, zegt de Statenvertaling, is in de hemel waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Als je niet beter wist, zou je zeggen, dat is onmogelijk. Maar toch is het mogelijk. Het spreekt over onze officiële positie in Christus. En waar het gaat om meer lichamelijke, meer zienlijke dingen, wel, dan blijft het zo dat wij op aarde zijn en de Heer in de hemel voor ons is. En dat hij straks naar buiten komt, dat we de hoge priester verwachten als hij weer uit het heilige der heiligen komt. Hè? Zoals op de grote verzoendag, dat hij, zoals de Hebreeënbrief zegt, dat hij ten andere malen geopenbaard zal worden zonder zonde. Precies zo zegt de Hebreeënbrief dat over Christus onze hoge priester. Maar aan de andere kant is het zo dat wij wat de onzienlijke dingen betreft in de hemel zijn en verbonden zijn met Christus. Daar. En wat wij geacht worden te doen is daar gebruik van maken. Ons bewust zijn dat dat zo is. Namelijk met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Dus door hem, en dan ben ik echt terug in Romeinen 5. Door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Wij staan er al in en we kunnen er bovendien ingaan. Wij hebben dus de toeleiding door het geloof. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat is een term die echt uitleg behoeft. Er werd namelijk in de eerste helft van het vers gesproken over de positie van de gelovigen in de hemel. En het eigenaardige is nu dat we ook daar te maken hebben met dat wat al is en dat wat nog komen moet. Immers, wij zijn al in de hemel en wij zullen nog naar de hemel gaan. Maar als wij ons bewust zijn van het feit dat wij in de hemel zijn, fundamenteel, dan zijn wij ons ook bewust van het feit dat wij dus ook lichamelijk ooit naar de hemel zullen gaan. Dat is de consequentie ervan. Wij gaan naar de hemel omdat wij er al zijn. Een betere argumentatie heb ik niet. Zelfs geen betere Bijbeltekst. Wij gaan als gelovigen naar de hemel omdat wij er al zijn. En vandaar dat wanneer gesproken wordt over onze toeleiding tot deze genade, een toeleiding tot de troon der genade dus feitelijk, dan is de eerstvolgende gedachte dat wij ook een keer lichamelijk de hemel binnen zullen gaan. En dat is onze hoop. Wat is de hoop van de gelovigen? Van een echte gelovige bedoel ik natuurlijk, hè. Dat is de hoop op zijn verschijning, zoals we dat in een lied zingen, hè. Dat is onze zalige hoop, zoals de apostel Paulus dat zegt. Dat is namelijk de hoop op de wederkomst van Christus en daarmee gepaardgaande de opname van de gemeente. Die twee dingen horen bij elkaar. Ik ga er nou niet uitgebreid op in, maar het gaat om het principe dat wij in hopen zijn zalig geworden. Zoals Hebreeën 11 dat ook zegt in verband met Abraham. De essentie van het leven van de gelovige is immers dat hij hoop heeft. Dat kun je ook zien aan die sticker, zeg ik altijd maar, hè. Ja, er is hoop voor de gelovige wel. Maar onze hoop is die van de wederkomst van Christus. En dat wordt hier genoemd de hoop der heerlijkheid Gods. En echt, we zitten hier bij betrekkelijk hoge geestelijke waarheden, hoor. Want de hoop der heerlijkheid Gods is dus een hoop die te maken heeft niet met ons, maar met God. En een echte gelovige, die heeft niet als verwachting in de eerste plaats dat hij naar de hemel zal gaan, maar heeft in de eerste plaats als verwachting dat God in de wereld verheerlijkt zal worden. Niet nu, dat wil zeggen het gebeurt nu niet. En het is ook de bedoeling helemaal niet nu. Maar het punt is dat wij graag willen dat de Heer niet alleen in ons verheerlijkt is, maar dat hij ook in de wereld verheerlijkt zal worden straks in de toekomst. Waarom? Omdat het een logische consequentie is van al het werk wat de Heer Jezus Christus al volbracht heeft. Hij is geworden de zoon en de erfgenaam. Zo opent de Hebreeënbrief immers. En wat wij dus verwachten is dat hij ook als zodanig, als zoon en erfgenaam, in de wereld geopenbaard zal worden. Kortom, wanneer hij zal komen in heerlijkheid. Want de heerlijkheid Gods of de heerlijkheid van Christus heeft te maken met de openbaring van de Heer in deze wereld. Echt, het woord heerlijkheid heeft te maken met het woord Heer. In het Nederlands niet alleen, maar speciaal ook in het Grieks. De heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen dat God in de gedaante van de Heer verheerlijkt wordt hier op aarde. Of verschijnt hier op aarde, zo u wil. En wat wij dus verwachten, wat onze hoop is, is de heerlijkheid Gods. De verheerlijking namelijk van God door Jezus Christus die onze Heer is. En spreek dus over de wederkomst van Christus. Straks, wanneer hij uit het binnenste heiligdom, aan het eind van de grote verzoendag zullen we maar zeggen, weer naar buiten treedt. En dus ook aan het eind van de bedeling der genade. Want het is heel goed om de bedeling van de genade, zoals Paulus dat doet, te vergelijken met de grote verzoendag. En aan het eind van die dag komt de hoge priester naar buiten. Ten andere male verschijnt hij in heerlijkheid voor degene die hem verwachten tot zaligheid, zegt de Hebreeënbrief. Die hem verwachten tot zaligheid. Spreekt over de openbaarwording van het koninkrijk van Christus die hoge priester is, maar dan naar de ordening van Melchizedek, dat wil zeggen, hij is hoge priester en koning. En in die volgorde. Dat gaat gebeuren en daar spreken deze dingen over. Wanneer wij als gelovigen dus ook roemen, dan roemen wij niet in onszelf, dan roemen wij ook niet in onze hoop, maar wij roemen in de verwachting, in de hoop dus, der heerlijkheid Gods. Wij roemen erin dat degene die wij kennen, degene met wie wij gemeenschap hebben, degene die ons verzoend heeft met Christus, degene door welke wij de toeleiding hebben door het geloof tot de genade waarin wij staan, dat diegene ook in de toekomst hier in deze wereld zichtbaar verheerlijkt zal worden. Niet omdat wij dat graag willen of zo, hoor. Of niet omdat wij er zo hard voor gewerkt hebben, ook niet. Maar gewoon omdat hij dat beloofd heeft. En dat is onze verwachting. En als wij de Heer kennen, en ik bedoel het dan in Bijbelse zin, als wij de Heer kennen, dan hebben wij maar één vooruitzicht. Dat is dat hij niet alleen woning heeft maakt in onze harten, want dat is inmiddels al gebeurd, maar ook dat hij zal tabernakelen, niet alleen in ons, maar in deze wereld. Dat hij onder de mensen zal tabernakelen, zo luidt de uitdrukking, hè? Of de tabernakel Gods is bij de mensen, wordt er gezegd. En dat is Christus uiteraard, hè? Dat is onze verwachting, een verwachting in de hoop dus der heerlijkheid Gods. Daarin roemen wij, en dat is het voordeel wat wij hebben op ongelovigen. Het heeft nauwelijks iets te maken met onze levenswandel nu, maar het heeft te maken met onze toekomst. Want in de praktijk, vandaag aan de dag, is er nauwelijks enig verschil waar te nemen tussen een gelovige en een ongelovige. Dat was al zo in de dagen van Salomo, heb ik begrepen, hè? Maar het is vandaag aan de dag nog zo, echt waar. Het enige verschil is onze toekomstverwachting. En echt waar, ik heb er grote moeite mee om te begrijpen waar de wereld mee bezig is. Af en toe probeer ik me dat te realiseren. Wat dat is om te leven met een onzekere toekomst. Vandaag las ik ergens de kreet, niemand weet de toekomst. Ik kan niet zeggen waar ik het zag, hè, maar ik las dat en denk, nou, dat is ook wat, dat is echt niemand dat weet. Hè? Dat is tragisch. Ik kan me dat niet voorstellen wat dat betekent. Ik ken de toekomst. Ja, niet de onmiddellijke toekomst. Niet mijn leven. Maar ik weet dat, hoe het ook zij, dat wij verwachten de heerlijkheid Gods. Onze hoop is de heerlijkheid Gods. En precies zoals dat met Abraham was, zo is het met ons. Dat wij in hopen zijn zalig geworden. En wij verwachten de openbaring en de verheerlijking dus van Christus straks in deze wereld. En wij weten, zegt de apostel Johannes, dat wanneer hij geopenbaard wordt, wij hem gelijk zullen zijn. En bovendien dat wanneer hij geopenbaard wordt, dat ook wij met hem geopenbaard zullen worden. En wat wij dus verwachten is niet dat wij verheerlijkt zullen worden in de wereld, maar wat wij verwachten is dat Christus verheerlijkt zal worden in de wereld. En dat kun je dus gerust noemen de heerlijkheid Gods. God die in Christus verheerlijkt wordt in de wereld. Daar wachten we op, want wij zullen dan met hem verheerlijkt worden. Dus wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat is het belangrijkste. Maar het heeft te maken met de toekomst. Wanneer we nou praten over het verleden, dan gaan we verder met vers 3. Dan staat er en niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Want de hoop der heerlijkheid Gods heeft te maken met de toekomst. Heerlijkheid is er in de toekomst. Maar wat hebben we heden dan? Ja, alle geestelijke zegeningen. In Christus, dat is waar, maar dat staat hier niet. Hier gaat het even over de aardse situatie. En dan staat er dat wij hier hebben verdrukkingen. Niks anders? Nou, blijkbaar niet. Ik heb het nog nooit anders gelezen trouwens. Verdrukkingen. Wij roemen in de verdrukkingen die wij hier hebben. Waarom? Omdat we iets weten. Want wij weten iets. Wij weten ook iets in verband met de toekomst. Dat staat er ook. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Verdrukkingen hebben als gevolg dat we geduldig worden. Lijdzaamheid. Ik denk dat de nieuwe vertaling wel geduld zal hebben ingevuld. Hè? Wetende dat de verdrukking geduld tot stand brengt. Volharding. Dat kan dus ook. Maar het hangt met elkaar samen. Want het is gewoon een kwestie van een beetje volhouden maar. Hè? Leidzaamheid werkt, en dan staat er vervolgens, en de leidzaamheid, namelijk die volharding, die werkt bevinding, ervaring eigenlijk, ondervinding. Dan heb je een boel meegemaakt, en een boel doorgemaakt, maar je doet ervaring op. En dan staat er, en de ervaring, de bevinding, werkt hoop. En dan zijn we weer terug. We hebben het als uitgangspunt dat we verwachten de heerlijkheid Gods, kortom de wederkomst van Christus in heerlijkheid. En wat we hier hebben is verdrukking, maar waarom roemen we in die verdrukking? Omdat die verdrukking uiteindelijk diezelfde hoop tot gevolg heeft en ons alleen maar sterkt in de hoop op zijn verschijning. Zodat alles weer samengevat wordt in het feit dat wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En dan te bedenken dat er mensen zijn die zich christenen noemen en die hoop helemaal niet kennen. Die helemaal niet geloven in de wederkomst van Christus, die hooguit geloven in een jongste dag of zo met een grote witte troon. En het is vreselijk om te vallen in de handen van een rechtvaardig God. Een genadig God kennen ze blijkbaar niet. He? Daar hopen ze op voor de toekomst. Niet weten dat genade vandaag de dag regeert. Omdat men niet geloven wil. De Bijbel zegt het duidelijk genoeg. Maar hoe dan ook, er staat dus, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En als u zegt, hoe zit het dan met vandaag? Want dan staat er, oh, we hebben vandaag verdrukkingen. Maar de verdrukkingen die zo staat het. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Het staat er heel laconiek. Maar hoe moet je er anders over praten? Verdrukking werkt lijdzaamheid, volharding dus. En de volharding werkt bevinding, ervaring en de ervaring hoop. Waarom zou de ervaring of de bevinding nou hoop tot stand brengen? Dat is een moeilijke vraag misschien, hè? Waarom zou de ervaring ons nou brengen tot hoop, tot toekomstverwachting? Is het niet omdat de ervaring ons leert dat het hier toch niks wordt? Dat kan toch niet anders? Hè? Hoe we het ook proberen, hier er komt nooit wat van terecht. En daarom hebben we hoop op de toekomst. Als er dan al wat van terecht moet komen, wel dan niet hier, maar daar. Straks, in de toekomst. En dat is precies de Bijbelse gedachte. Wij beschouwen dat als een mislukking. Mensen die natuurlijke, die normen aanleggen van de natuurlijke mens, beschouwen dat als een mislukking. En bovendien beschouwen ze dat wat wij onze hoop noemen, beschouwen zij vaak als het einde van hun bestaan. Zeggen, dan is het afgelopen, dan hoeft het niet meer. Maar bij ons begint het dan pas. Hè? Wij zien daar naar uit. En daar gaat het nou maar om. En dat is het grote onderscheid tussen een gelovige en een ongelovige. Dat heeft te maken dus alleen maar met toekomstverwachting. Dus, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En daarom roemen wij ook in de verdrukkingen. Want die verdrukkingen, die brengen bij ons hoop in de heerlijkheid Gods. En staat er vers 5, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. De hoop beschaamt niet. Dat betekent dat die hoop, de hoop op de heerlijkheid Gods, de hoop op de openbaring van Christus straks in de toekomst, dat die ook wordt ingelost. Dat wil zeggen, wij hopen niet voor niks. Dat gaat ook inderdaad gebeuren. Het is een zekere hoop. En wij worden daar ook niet in teleurgesteld. Die heerlijkheid God zal geopenbaard worden. En ook aan ons. Waarom? Nou, om dan eens met een andere brief van Paulus te spreken. Hè, dat is het beste wat ik doen kan. Omdat wij de Heilige Geest ontvangen hebben als een onderpand van de toekomende erfenis. Efeze 1. En zo staat het hier in feite ook. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Eigenlijk staat er dat de Heilige Geest in onze hart is uitgestort en dat dat een bewijs is van de liefde Gods en zelfs een praktiseren van de liefde Gods. Want liefde is het vermogen tot eenwording, zeg ik altijd maar. Ik heb nog nooit een betere definitie gehoord, dus ik hou het er nog maar op. Liefde is het vermogen tot eenwording. En wat er gebeurd is, is dat wij Gods geest ontvangen hebben en daardoor één geworden zijn met God. Vandaar dat we, God is immers liefde. Wel, God heeft ons met zich verzoend. Wij zijn één geworden. Of zoals Romeinen 6 zegt, op een andere manier. Wij zijn één plant geworden met Christus. We zijn één geheel. Waarom? Omdat zijn geest in ons is. Dat is Romeinen 8. En wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Maar van die geest wordt ook gezegd dat het een voorschot is, vertaald met onderpand. Een voorschot, een onderpand is van de toekomende erfenis. Dat wil zeggen, het feit dat we de Heilige Geest nu ontvangen hebben, is tevens de garantie voor onze toekomstige verlossing en voor de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat is trouwens ook Romeinen 8, als ik het wel heb. Romeinen 8 vers 18 zegt, want ik houd het ervoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Niet op bepaalde voorwaarden, want er staat niks bij, maar er staat gewoon dat het gebeurt. Dat is een zekerheid. Paulus is daarvan verzekerd. Ik houd het ervoor, ik reken zo, staat er eigenlijk letterlijk. Hè? Dat woord houd het daarvoor, dat is hetzelfde als wat in Romeinen 4 vertaald is met de toerekenen. Weet u nog? De toegerekende genade en de toegerekende gerechtigheid. Logizomai. Datzelfde woord wordt gebruikt in Romeinen 8 vers 18. Ik reken zo dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat er lijden is in deze tegenwoordige tijd, dat wordt niet eens besproken. Dat is vanzelfsprekend. Er hoeft niks over gezegd te worden, dat staat vast. Staat niet ter discussie. Maar wat gezegd moet worden, is dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die zeker aan ons zal geopenbaard worden. En daar heb je die toekomstverwachting. En ook daar in Romeinen 8 staat het in verband met de geest. We hebben die geest ontvangen die ons leidt, die ons vult eventueel, die ons gegeven is omdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, 1 Korinthe 2, en daarom is die geest het onderpand van onze toekomende erfenis. Vandaar, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. En, zegt Paulus in Romeinen 8, wij zijn ervan verzekerd, bovendien dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En dat is wat in ons is uitgestort. Vandaar dat die hoop, onze hoop, niet beschaamd wordt. Want we hebben de garantie al ontvangen dat ook de toekomende heerlijkheid aan ons geopenbaard zal worden. We hebben hetzelfde verhaal, wij zijn verlost. En daarom zullen wij ook verlost worden. Wij hebben de hele Heilige Geest ontvangen, maar dat is een voorschot op het toekomstige ontvangen, verder ontvangen van de Heilige Geest, wanneer gezegd wordt dat het onderpand is van onze toekomende erfenis, namelijk de verlossing van ons lichaam. Staat erbij hoor. De verlossing van ons lichaam. Wij zijn verlost, maar we moeten nog van ons lichaam verlost worden. Dat is toekomst. Het een is de garantie voor het ander. Dat we nu verlost zijn, is de garantie dat we ook straks in de toekomst van het lichaam verlost worden. En daarom wordt die hoop niet beschaamd. Het eigenaardige van dit alles is natuurlijk dat al deze dingen niet vast liggen in ons. Want als je er zo over praat, lijkt het wel een filosofie. Een wereld, een levensbeschouwing. En dat is het natuurlijk ook. Maar het grote verschil tussen een dergelijke levens- of wereldbeschouwing en die van de wereld is dat elke filosofie van de wereld gebaseerd is op het denken en op het doen van de mens. Heeft te maken met de aardse omstandigheden, met de levenswandel van de mens. En let wel, we hebben nog nergens in de Romeinenbrief nu gelezen over de levenswandel van de mens en het resultaat daarvan. Of de levenswandel van de gelovigen en het resultaat daarvan. Integendeel, dit gaat eraan vooraf. Dit staat van tevoren vast. Dit zijn dingen die niet vast liggen in onze persoon, hoewel ze daar vast liggen. Maar ze liggen vast in Christus. En Hij is in ons. Daar gaat het om. Dus het is niet onze eigen verdienste, maar het ligt vast in Hem. Dat zegt dan ook het volgende vers. Want, vers 6 van Romeinen 5, en dat is dan de verklaring uiteraard. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Wat moet ik dan doen om zalig te worden? Dat is een domme vraag gewoon. He? Dat is een domme vraag. Je bent krachteloos. En je kunt niks doen. He? Ik weet niet, ik geloof niet dat de man nog praten kon op dat moment. Maar ik praat over de man die lag op de weg van Jeruzalem naar Jericho halverwege. He? Die bleef daarvoor dood liggen. Hij kon moeilijk aan de voorbijgangers vragen, wat moet ik doen om weer beter te worden? Hij was krachteloos. Hij moest geholpen worden. En dat is ook waar het hier om gaat. Christus, als wij nog krachteloos waren, toen hij namelijk sterk was en wij krachteloos, Christus is te zijner tijd, dat wil zeggen, hij heeft dat zelf geregeld. Hij zal daartoe niet alleen de omstandigheden, maar zelfs de tijd bepaald. Christus is te zijner tijd voor de goddelozen, voor ons dus, voor ons die krachteloos en goddeloos waren, gestorven. En als je goddeloos bent, ben je krachteloos uiteraard, hè. Want God en kracht is hetzelfde, dat kan ik wel zeggen, hè. Ja. Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd
voor de goddeloze gestorven. En dit is de verklaring voor die zegeningen die in de eerdere versen van dit hoofdstuk genoemd werden. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Niet uit werken, maar uit geloof. Uit zijn geloof. Hij heeft geloofd. Hij heeft geleefd. Hij is daarom gestorven vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Zo is het toch? Zo wordt het toch in de schrift geleerd, hè? Vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, heeft hij zich gegeven in de dood. En wij hebben deel gekregen aan die dingen. Wij zijn met hem gestorven, begraven, opgewekt. En wat wij dus verwachten is hetzelfde als wat Christus zelf verwacht, namelijk zijn heerlijkheid, zijn verheerlijking, de heerlijkheid Gods dus. En al die dingen liggen dus vast in de persoon van Christus zelf, die werk volbracht heeft op een moment dat wij niet eens tot werk in staat waren. En aangezien het inmiddels volbracht is, hoeft dat werk ook inmiddels niet meer gedaan te worden. Ook niet achteraf. Wel, tot zover, want het is inmiddels de tijd voor een lied en een kop koffie uiteraard. Wij waren gebleven bij vers 6 van Romeinen 5. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Let wel, de Bijbel leert niet dat Christus gestorven is voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. Dat wil zeggen voor de goddelozen, voor de onrechtvaardigen, voor de zondaren, kortom, voor de hele wereld. En dat is ook wat hier staat. Dat Christus zich heeft overgegeven voor de gemeente, dat is wel waar, maar dat slaat in ieder geval niet in de eerste plaats op de kruisiging. Dat slaat op een andere situatie, op de positie van Christus nu buiten de lege plaats en buiten de wereld. Maar wanneer gesproken wordt over zijn sterven, dan gaat dat niet over een sterven voor ten behoeve van de gelovigen, maar zijn sterven was ten behoeve van de wereld. De Heer Jezus was het Lam Gods dat de zonden der wereld wegnam. Dat is een belangrijke zaak, want als dat zo is, betekent dat inderdaad dat we met alle vrijmoedigheid het evangelie van Christus kunnen prediken aan iedereen. Want Christus, namelijk het Lam Gods, heeft de zonden van iedereen weggedaan. Het is weinig bekend, helaas. Ik ben blij dat ik het al jong geleerd heb. Maar dat is dit. Dat er in principe maar één zonde is op grond waarvan de mens verloren gaat. Ik zeg niet dat er één zonde is waarop op grond waarvan de mens geoordeeld wordt, want dat is niet zo. Ik zeg alleen dat hij slechts op grond van één zonde verloren gaat en veroordeeld wordt, dat is namelijk op grond van ongeloof. Dus maar één zonde. Want de overige zonden werden fundamenteel weggedragen door het Lam Gods. Maar degene die dat niet gelooft, die dat afwijst, die de ongelovige dus, wordt op grond van zijn ongeloof veroordeeld. En de automatische consequentie daarvan is dat hij dus de gevolgen van zijn eigen daden zelf zal moeten dragen. Zo gaat het dan, alsnog. Maar dat hij veroordeeld wordt, dat hij zeg maar schuldig verklaard wordt, is op grond van ongeloof. De eventuele strafmaat, want dat speelt toch een rol in de schrift, wel, die is afhankelijk van verdere leefwijzen en zonden die hij gedaan heeft. Kortom, op grond wat in de boeken geschreven is, naar hun werken worden de mensen geoordeeld. Maar dat men veroordeeld wordt, dat is op grond van ongeloof. En anders niks. Want wij prediken daarom ook aan de mensen, aan de wereld, aan de volkeren desnoods, dat het Lam Gods de zonden der wereld weggedragen heeft. Niet alleen van de gelovigen, maar ook van de ongelovigen. Dat is tenminste wat de Bijbel leert. Het is goed om daar weer stil te staan. Dat we inderdaad leven, wij als gelovigen leven in de bedeling van de genade. En wij geloven, als het goed is, dat genade regeert. Maar genade regeert niet alleen over de gelovigen, maar genade regeert ook over ongelovigen. Ook zij profiteren van het feit dat genade op de troon zit vandaag. Er zijn vroeger dagen geweest dat God ogenblikkelijk ingreep in bepaalde ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis. Doet God vandaag niet. De Bijbel leert dat God dat niet doet. De Bijbel leert ook dat God vandaag de mens niet oordeelt. We hebben er even bij stilgestaan naar aanleiding van Romeinen 2. God oordeelt niet, niet nu. Want nu heerst genade en geen wet. En onder die genade leven wij als gelovigen, maar onder die genade leven ook ongelovigen. Dat er gelovigen zijn die dit niet geloven, dat kan ik ook niet helpen. Ja, sorry. Ik zal nooit vergeten, ik woonde pas in Zwolle en in datzelfde jaar vloog de Veluwe in brand bij het Harde. Een enorm stuk bos daar bij de Vale Ouwe, hè, bij die afslag daar, is afgebrand. En bij ons in de buurt werd in alle kerken gepredikt, nou in alle, maar wel een heleboel kerken gepredikt, dat God boos was en de Veluwe in brand gestoken had, omdat het zwembad in Oldebroek zondagsmiddags open was. Op het Harde was het, ja, het zwembad in het Harde. Ja, daar lach je om, maar het is echt waar. Er wordt in alle ernst gepredikt. Dwaasheid. Ronduit onzin. God oordeelt niet. En zeker niet zo'n onbelangrijke zaak alsof iemand nou, als een zwembad open is of niet. Hè? Onzin. Dacht je dat God zich bemoeide met de gemeentelijke politiek? God daarin geïnteresseerd is. God is geïnteresseerd in zijn eigen verheerlijking en in het heil van de zondaar eventueel, uiteraard ook, hè, dat speelt allemaal een rol mee. Maar verder hebben wij een hoge priester die regeert vanaf de genadetroon in de hemel. Die hebben wij niet alleen, maar die heeft de hele wereld. Dat men er geen van gebruik van wenst te maken, of dat men het niet wenst te geloven, ja, daar kan ik ook niet helpen. Maar het blijft onzin anders, hè. Genade regeert, genade heerst in plaats van de wet, maar daarover zullen we het hebben in verband met hoofdstuk 6 en in verband met hoofdstuk 7. Het gaat er nu om dat Christus, toen wij nog krachteloos waren, op zijn tijd, in de volheid der tijden, staat er elders, in Galaten bijvoorbeeld, dat hij op zijn tijd voor de goddelozen is gestorven. En dan staat er, merkwaardige uitspraak, vers 7, er staat, want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Dat wil zeggen, het kan wel, maar het is eigenlijk ondenkbaar. Maar er is nog, het zou kunnen, dat staat er ook vervolgens, want er staat het achteraan, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. En het vers wordt duidelijk wanneer we zien dat rechtvaardig en goed synoniem is, dat het dezelfde is. Dat dezelfde categorie mens hier eerst rechtvaardig en daarna goed genoemd wordt. Dan staat er dus, want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Waarom nauwelijks? Nou, want voor de rechtvaardige zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar je moet er wel een beetje veel fantasie voor hebben. Maar het zou kunnen. Nauwelijks, maar het kan. Dat iemand sterft voor een goede. Dat iemand zich opoffert voor een ander. En wij kennen, maar zulke dingen zijn inderdaad wel voorgekomen, ja. En komen nog wel voor. Dat mensen hun leven opofferen ten behoeve van een ander. Sommigen doen dat zelfs bewust. Meestal omdat er nou eenmaal die keuze gemaakt moest worden, meestal gedwongen natuurlijk. Maar men kiest dan toch zo. Dat staat hier ook. Misschien dat iemand zich opoffert voor een goede, voor een ander. Er zijn in de geschiedenis echt wel verhalen bekend van mensen die hun eigen leven opofferden ten behoeve van een ander. Maar staat er, vers 8, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Wij waren niet rechtvaardig, wij waren zelfs niet goed. Wij waren zondaren, onrechtvaardigen, namelijk goddelozen, zegt vers 6. En God bevestigt, de nieuwe vertaling zegt, God bewijst zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En hoort u ook nog die vraag klinken van, als God dan een God van liefde is, waarom dan, enzovoort. Ik wil zeggen, waarom dan Vietnam, maar dat is weer zo lang geleden. Maar sindsdien heb ik geloof ik geen krant meer gelezen. Ik weet niet hoe het op het moment staat, hè? Wat op het moment in de mode is. Afghanistan geloof ik, hè? Jawel, ja, Afghanistan speelt ook nog een beetje op. Nou, maar hoe dan ook, als God dan een God van liefde is, waarom laat hij dat dan allemaal toe? Ja, als God een God van liefde is, moet hij dat dan elke dag opnieuw bewijzen soms? Moet hij dan elke dag opnieuw ons tonen dat het is? Als God een God van liefde is, waarom gaat het dan daar verkeerd? Mag ik vragen, waarom gaat het bij ons dan zo goed? Dat gaan we ons ook slecht zeggen we dan, maar dat zeggen Nederlanders altijd, dus dat zegt niks, hè? Daar ben ik heel ongevoelig voor geworden, hoor. Voor dat soort dingen, hè? Maar men eist eigenlijk dat God dagelijks zijn liefde zou bewijzen. Dat eisen we van mensen nog niet eens, maar van God eisen we dat blijkbaar wel. Hier staat dat God bewijst zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. De ellende is alleen, men gelooft dat bewijs niet. En zo is het met zoveel dingen. Er zijn heel wat dingen die makkelijk te bewijzen zijn, maar men gelooft het bewijs simpelweg niet. Dus in de hele historie van de wetenschap is dat eenvoudig aan te wijzen. Dat er nieuwe dingen aangetoond werden, maar dat er mensen waren die domweg niet geloofden. Heel dikwijls trouwens terecht, maar daar gaat het nou niet om. He? Maar het punt is, God heeft zijn liefde aan de mens bewezen. Op een manier die niet te overtreffen valt. God bevestigt, God bekrachtigt, God bewijst. Hij stelt het namelijk vast, dat betekent hè, bevestigen, vastmaken, vaststellen. God bewijst zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Let wel, er staat niet eens Jezus, er staat Christus. Namelijk degene die gezalfd was. Degene die geroepen was om te regeren over deze schepping. De door God uitverkorene van voor de grondlegging der wereld. Hij is voor ons gestorven. Hij op wie zoveel rechten rusten. Hij aan wie zoveel beloften gedaan waren. De enige geboren zoon, de geliefde. Wel, God offerde hem. God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus, deze Messias... Deze Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat is bewijs van Gods liefde. Dat men het bewijs niet gelooft, daar kan ik ook niet helpen. Maar het bewijs is geleverd. Daar gaat het maar om. En dat is nog steeds een uitweiding over wat er gezegd werd in de eerste verse van dit hoofdstuk, de verse 1 tot en met 5. Want daar werd immers gezegd dat de hoop niet beschaamt omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Want, vers 6, want, vers 7, en dan, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat is allemaal commentaar op het feit dat die liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat wil zeggen, die liefde staat vast. Die liefde is in onze harten uitgestort. Op grond van het verzoeningswerk van de Heer Jezus uiteraard. En daarom maakt die hoop niet beschaamd. Als de Heer ons namelijk zijn zoon gegeven heeft. Als je hem gegeven heeft, hem geofferd heeft voor ons. Dan kan het niet anders. Of al die andere dingen zullen ons ook gegeven worden. En dat vertel ik nou. Maar terwijl ik het sta te vertellen, herinner ik mij dat het in de volgende verse staat. Echt hoor, zo werkt dat. Dus goed leest, weet je wat er volgt. Want dit is de volgende gedachte namelijk. Dat staat namelijk in vers 9... Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En die toorn heeft te maken met de toekomst. Ik hoop dat u heel goed de gedachte volgt die de apostel hier ontwikkelt. Het gaat nog steeds over vers 5. De hoop beschaamt niet, want de liefde Gods is in onze harten uitgestort. Dat wil zeggen, we hebben een zekere hoop, een zekere veilige toekomstverwachting. Want... Die liefde van God die in onze hart is uitgestort, die werd oorspronkelijk bevestigd doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En de consequentie daarvan is dat als wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, vers 9, als wij gerechtvaardigd zijn vanwege zijn dood en opstanding dus eigenlijk, hè, als wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Welke toorn? Ja, nog steeds die van hoofdstuk 2, hè? Weet u nog? Het is wel even geleden alweer. Want daar stond in hoofdstuk 2, vers 5... Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart... vergadert gij uzelf het toorn als een schat... in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. We hebben toen gezien, hoop ik tenminste... dat dat rechtvaardig oordeel van God ligt... In de verre toekomst, uiteindelijk pas op de jongste dag, dus dat wil zeggen na de 1000 jaren, het oordeel voor de grote witte troon. Maar dat de toorn van God te maken heeft met dat wat geopenbaard wordt tijdens het bestaan van deze oude wereld. En het punt is dat we leven nu onder de heerschappij van de genade. Dat wil zeggen, God oordeelt niet. En toorn van God is er wel, maar het is een constante toorn van God. Dat is namelijk de toorn van God die al sinds mensenheugen is geopenbaard wordt over de alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat was hoofdstuk 1, vers 18. Maar de zaak is deze, dat in de inmiddels betrekkelijk nabije toekomst de toorn van God nadrukkelijk over de volkeren zal komen. Vanwege ongehoorzaamheid door de eeuwen heen. Namelijk in verband met de vestiging, de openbaring dus eigenlijk van het koninkrijk van Christus over de volkeren. Dan komt die toorn openbaar. Ik praat dus over wat wij gewoonlijk noemen de grote verdrukking. Die komt over de aarde en over alle volkeren. En de zaak is deze, dat wij weliswaar gerechtvaardigd zijn voor God. Dat is in het verleden gebeurd, op grond van daarvan leven wij. Maar wat nu in verband met die toorn van God die straks geopenbaard wordt? De toekomst, onze toekomstverwachting, onze hoop. Nou staat er, als wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, dan zullen we veel meer dan dat ook behouden worden van de toorn. Elders wordt er gezegd dat wij ook verlost worden van de toekomende toorn. De toorn die inderdaad toekomst is. Eigenlijk is het beter om de toekomende toorn te verbinden aan de toekomst des Heren. Want als de Heer komt, dan komt hij in zijn toorn. En als de Heer komt en zal spreken zelf tot deze wereld, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid, zeggen de profetieën. Ja. En nu leven we nog in het wel aangename jaar onzes Heren. En straks krijgen we de dag der wraken onzes Gods. Wanneer de Heer weer zal spreken. God heeft eertijds veelmaal en op vele wijze tot de Vader gesproken. En in deze laatste dagen heeft hij gesproken in de Zoon of door de Zoon. En in de toekomst zal hij weer spreken, maar dan in zijn toorn. En in het verleden deed hij dat in zijn genade. Dat is gebeurd. En daaruit leven wij. Maar het feit dat wij door zijn bloed behouden zijn geworden van de toorn, of door zijn bloed gerechtvaardigd geworden zijn, zo zullen we ook door hem behouden worden van de toorn. Zodat dit vers inderdaad ronduit leert dat wij inderdaad voor de grote verdrukking zullen worden opgenomen. Eén ding staat vast, wij worden opgenomen. Daar ga ik vanuit. En de vraag wanneer wordt hier beantwoord? Daarvoor uiteraard. Voor die toekomende toorn. Er zijn sterkere argumenten, dat weet ik wel. Maar hier staat het ook. En het is een logisch argument, want hier werd gesproken over de hoop die niet beschaamd wordt. Onze hoop is niet de grote verdrukking. Onze hoop is onze vereniging, ook lichamelijke vereniging zal ik dan maar zeggen, met Christus. Dat is een zalige hoop, zo wordt het ook genoemd. Onze zalige hoop. Dus veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En dat veel meer dan wil niet zeggen veel meer dan zus of veel meer dan zo, maar er staat alleen veel meer. En dat dan wijst weer op dat wat geweest is. Hetzelfde dan wat we steeds gelezen hebben vanavond, de conclusie uit al het voorgaande. Als dat waar is, als God zijn liefde aan ons bewezen heeft dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Let wel, wij waren zondaren en God gaf zijn zoon voor ons. Wel, nu zijn wij gerechtvaardigd. Wat zal God dan geven aan rechtvaardigen? Als hij aan goddelozen zijn zoon geeft. Wat geeft God dan aan rechtvaardigen? Toch op zijn minst dat wij behouden worden van de toekomende toorn, of niet? Ja, zo zegt Paulus het ook. Ik kan het niet beter zeggen. Veel meer dan dat wij als goddelozen de gave van zijn zoon ontvangen hebben, zullen wij behouden worden van de toorn. En zo staat het ook in vers 10. Want indien wij, en nou vraagt Paulus ook om onze gedachten erbij te houden, hè? Ons verstand. Want als het dan zo is, indien wij vijanden zijnde, namelijk goddelozen, indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer, dat is dus datzelfde veel meer als aan het begin van vers 9, veel meer dan dat zullen wij verzoend zijnde, want we zijn inmiddels verzoend, behouden worden door zijn leven. Behouden waarvan?
behouden van die toren uiteraard, hè. Veel meer zullen wij, nu we eenmaal verzoend zijn, ook behouden worden, niet door zijn sterven, maar door zijn leven. Ooit zijn wij behouden geworden van het oordeel eigenlijk, hè. Ja, ja, door zijn dood. Nou, strikt genomen door zijn dood en opstanding. Maar veel meer dan dat zullen wij, nu wij behouden zijn, nu al verzoend zijn, ook behouden worden van de toorn. Er zijn twee dingen dus die een rol spelen. Het ene is het oordeel. En daarvan worden wij behouden omdat het oordeel over ons gedragen is door de Heer Jezus zelf. En het vervolg daarop is dat nu wij verzoend zijn, uiteraard ook, dat we dan ook behouden zijn van de toekomende toorn. Want gaat de Heer Jezus door de grote verdrukking? Nou dan. Nou dan. Dat is de zaak nog mee geregeld. Wij zijn verbonden met Christus. En hij gaat niet door de grote verdrukking. Integendeel. Hij gebruikt de grote verdrukking. De verdrukking vindt zelfs in hem zijn oorsprong. Hij is degene die spreekt in toorn en in grimmigheid. Hij is degene die die bazuinen doet klinken en de schalen van zijn toorn uitgiet. Ik spreek nu naar aanleiding van Openbaring. Het boek Openbaring dus. Hè? Wel, aan die kant staan wij ook. Wij zijn verbonden met de koning, met Christus zelf. En vandaar dat die toorn, die verdrukking dus ook pas begint nadat wij met Christus verenigd zijn. Want wij zijn er wel in betrokken, in die zaken. Maar niet aan de verkeerde kant van de zaak natuurlijk. Maar aan de goede kant, aan de kant van Christus. Bovendien, wij zijn ook betrokken in het oordeel over de wereld. Of weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen, om maar eens wat te noemen? Wanneer Christus komt in zijn heerlijkheid, komen wij met hem. En een van de eerste dingen die hij doet in verband met zijn komst in heerlijkheid, is de toorn, zijn toorn, brengen over die wereld. Daarom vallen wij niet onder die toorn, maar in tegendeel, wij hebben een aandeel waarschijnlijk in het brengen van de toorn. Toch? Ja, ik kan er niet anders van maken. En ik weet, er zijn sterker argumenten dan deze schriftplaatsen. Maar deze schriftplaatsen bevestigen dit wel. Want uiteraard wordt hier niet gezegd dat wij, omdat we nou een keer met God verzoend zijn, geen verdrukkingen meer zouden kennen. Als je zegt, de gelovige gaat niet door de grote verdrukking, zeggen de mensen, ja, maar een gelovige leidt toch altijd verdrukking? Ja, natuurlijk, maar niet de grote verdrukking. Niet die verdrukking die in de Bijbel is aangekondigd. De verdrukking die wij kennen heeft te maken met onze positie als vreemdeling en bijwoner in deze wereld. Maar die verdrukking werkt uiteindelijk via hoop. En die hoop is inderdaad dat wij verlost worden van de toorn, dat wij behouden worden van de toorn, zo staat het er. En de gedachte is heel eenvoudig, als we als goddelozen verzoend werden door de dood zijn zoons, hoeveel te meer zullen wij, nu we al verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Er is nog een opmerking die ik hier graag even bij wil maken. Ik weet niet of ik er al ooit eens op ingegaan ben, maar dan wil ik dat nu wel doen. Er staat in het laatste vers van hoofdstuk 4 dat de Heer Jezus is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En maar in hoofdstuk 5 staat in vers 9... dat wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Ik hoop dat u het verschil even wil zien. Vers 25 van hoofdstuk 4 zegt, we zijn gerechtvaardigd door zijn opstanding. Hoofdstuk 5 vers 9 zegt, wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. En dat geeft mij aanleiding om over dat bloed wat te zeggen. Ik weet niet of ik het hier ooit al gedaan heb. Ja, hè? Nou, dan herhaal ik het nog een keer. U ziet dus hier, uit de vergelijking van deze verse, dat het woord bloed hier niet gebruikt wordt in de betekenis van dood, maar juist in de betekenis van leven. Ja, nu herinner ik het mij. Ik heb het natuurlijk gebruikt in verband met Romeinen 3, in verband met het bloed wat gestort werd op het verzoendeksel. Nou, hier vindt u een bewijs daarvoor nogmaals, dat bloed een beeld is niet van dood, maar van leven. Leven na de dood, dat is waar. Uitdrukkelijk, dus dood heeft er wel wat mee te maken, maar bloed als zodanig is leven. En zo is het hier ook, we zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. En ik hoop dat u daar ook aan denkt als u ooit nog dat lied zingt, daar is kracht in het bloed van het lam. Niet in zijn dood, maar in zijn leven. Ik weet niet of de dichter van het lied dat geweten heeft, maar dat doet er natuurlijk niet toe, hè. Gaat erom een feit weten als het zingen. Daar is kracht in het leven van het lam. In het lam, dat staat, immers, staat ook, net als wij, hè. Dat staat als geslacht. Namelijk, het was dood, maar het leeft. En zo is het met ons ook, hè. Gestorven met Christus, maar levend gemaakt. Gerechtvaardigd door zijn bloed. Precies diezelfde terminologie vinden we dan ook in, met name weer in de Hebreeënbrief, waar zo vaak gesproken wordt over bloed. Het bloed van de offerdieren, het bloed des Nieuwe Testaments enzovoort. Het is allemaal het leven, niet de dood, maar het leven onder het Nieuwe Testament. Het leven van de opgewekte Christus. Wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Wel veel meer dan dat zullen wij door hem behouden worden van de toorn. God gaf zijn zoon voor goddelozen. En de consequentie daarvan is dat wanneer we daardoor verzoend zijn, dat we dan ook inderdaad behouden worden, niet alleen van het oordeel, maar vervolgens ook van de toorn. Van beide dingen dus, van oordeel en toorn, zoals die werden aangekondigd in Romeinen 2. En niet alleen dit, want daar is het einde nog niet, vers 11, niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. En daar is het verhaal weer rond, want Paulus spreekt weer over wij roemen. Niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus. Eerder had hij gezegd dat wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, vers 2. En daarna, vers 3, wij roemen ook in de verdrukking, want die verdrukking die werkt hoop, dus dat blijft hetzelfde. Maar niet alleen dit, vers 11, wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. En die verzoening wordt nu nog een keer aangehaald om reden dat nu nog meer inhoud gegeven is aan dat begrip verzoening. Dat wil zeggen dat het niet alleen te maken heeft met onze huidige positie voor God, of met onze wedergeboorte, onze positie als gelovigen, maar dat er nu ook nog op gewezen is wat de consequentie is van die positie voor de toekomst. En die consequentie is immers dat we ook lichamelijk uit deze wereld zullen verlost worden. En dat wanneer in de toekomst die heerlijkheid Gods of de heerlijkheid van Christus geopenbaard zal worden in deze wereld, dat wij daar deel aan zullen hebben. De heerlijkheid dus die aan ons geopenbaard zal worden. Als Paulus in hoofdstuk 8 daarover spreekt, over de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden, is dat dus zonder meer weer een aanhaling uit hoofdstuk 5. Waarin hij dat al uiteengezet heeft. Dat is onze verwachting. En dan komt hij tot een gedeelte wat we nog niet gelezen hebben. Het einde, de tweede helft eigenlijk van Romeinen 5. Het is de moeite waard om het zelfs vers voor vers te volgen. Je zult namelijk zien dat in het daaropvolgende gedeelte, dus vanaf vers 12, gesproken wordt over de verhouding die er is tussen Adam en Christus. Dat is niet voor niks, want immers, door één mens, door Adam, is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood, en zo is de dood tot alle mensen doorgegaan. Dat zegt vers 12 ook. Dat is de situatie van de natuurlijke mens, die geboren is uit Adam en daarom een zondaar is. Maar nu wordt die situatie vergeleken met de positie van Christus, die gestorven is, maar die is opgestaan uit de dood en daardoor net als Adam het hoofd geworden is van, nou laten we maar zeggen, een volk, van een mensheid. Ik weet niet zo goed wat voor term ik daar nou eens voor zal gebruiken. Maar het is dus zo dat de Bijbel twee categorieën van mensen onderscheidt. Namelijk aan de ene kant Adam en degenen die in Adam zijn. En als je dat één keer weet, kan het weer afgekort worden tot Adam. Want de naam Adam wordt gebruikt voor allen die in Adam zijn. En de vertalers maken als gevolg daarvan dan ook de fout om de naam Adam te vertalen met mens. En dat is ten onrechte, want Adam betekent niet mens. Adam betekent rood, anders niks, rood. Rode aarde. Ja, het is niet eens aarde. Het punt is dat het woord voor aarde, aardbodem in het Hebreeuws is Adama. Dus dat wil zeggen, dat is een woord wat afgeleid is van het woord voor rood. En aarde en rood hebben dus met elkaar te maken. En daarom vertaalt men dan met rode aarde. Om er twee betekenissen aan het ene woord te kunnen geven. Maar Adam betekent in ieder geval geen mens. Toch wordt het zo vertaald en dat komt omdat de naam Adam, het is dus duidelijke naam, wij zouden zeggen rooien. Nou ja, de Engelsen doen het net, die zeggen red. Het is meestal een bijnaam hoor, de Engelse naam red. Het is meestal de bijnaam voor iemand met rood haar, hè. Maar het is een eigen naam, het is een persoonsnaam. Dat die in de Bijbel soms vertaald wordt, is eigenlijk ten onrechte, maar het komt omdat de naam Adam geërfd wordt door zijn afstammelingen. Dat is heel gewoon, want een Israëliet die heet zo omdat hij afstamt van Israël. Namelijk Jacob. De eenvoudige zaak. En wij noemen een Israëliet vandaag de dag een Jood, omdat dat wat wij zo kennen een afstammeling is van Juda. Het is precies hetzelfde woord. Jehuda. Juda. Dat wil zeggen, de naam gaat over op de erfgenaam. En het is zelfs zo dat het in de Bijbel soms verwarring oproept, vooral bij degenen die dit soort dingen niet onderscheiden. Dan zie je bijvoorbeeld dat de ene keer gesproken wordt over Abraham die een stuk land koopt, en later staat er dat Jacob het gekocht heeft. Als het wordt aangehaald. Hoe kan dat nou? Wel eenvoudig omdat Abraham voortleeft in Jacob. En die erft de naam. En een ander voorbeeld, misschien een wat meer bekend voorbeeld, is dat van dat de profeten spreken over mijn knecht David die ik verwekken zal. En dat op een tijdstip dat David al lang dood is. Ja, ik redeneer maar gewoon naar de mens, hè. Beetje naïef natuurlijk. Maar zo staat het er wel. Mijn knecht David die ik verwekken zal. Waarom heet die knecht David? Wel, eenvoudig omdat het een afstammeling is van David en dus de naam erft. Bij ons komt dat nog voor. Namen worden vererfd. Niet meer zoveel als vroeger, heb ik begrepen. Hè? Maar namen worden vererfd en titels zeker. Ik bedoel dus de adellijke titels. Hè? De andere niet, hoor. Als dat zou kunnen. Oh, ik mag geen namen noemen. Nou. Waar het om gaat is dat de naam Adam van toepassing is op al zijn afstammelingen. En dan wordt het vertaald met mens, maar nou ja goed, dat is erg jammer, want dan zien we dat principe niet. Maar datzelfde principe wordt toegepast op bijvoorbeeld Levi en allen die van hem afstammen, namelijk Aaron en de priesters. Het heette ook een Levitisch priesterschap, eigenlijk gewoon priesterschap van Levi. Levi was al lang dood, maar het heette priesterschap van Levi. Want het zijn de erfgenamen van Levi. En daar gaat het maar om. Maar zo kennen we nog zo'n principe, en daar gaat het hier in Romeinen 5 om. Dat is namelijk dat bepaalde zegeningen, bepaalde eigenschappen berusten in Christus. Maar niet alleen in Christus, maar dus ook op allen die in Christus zijn. En als je Bijbelse terminologie hanteert, levert het geen probleem op. Als je het in onze termen gaat zeggen, kom je er niet meer uit. Want je kunt niet zeggen, het ene was Adam en degene die van hem afstammen, en het andere is Christus en degene die van hem afstammen, want dat klopt niet. Maar je moet de Bijbelse terminologie hanteren. Het was Adam en allen die in Adam zijn. Dat wil zeggen, want dat wil het zeggen, Adam en allen die met Adam verbonden zijn. Het zijn in iets betekent, althans in het Grieks, zowel als in het Hebreeuws, het verbonden zijn met iets. Adam en allen die in Adam zijn, wil zeggen, allen die met Adam verbonden zijn. Hoe ze met hem verbonden zijn, speelt geen rol. Maar in verband met Adam, wel, degenen die in Adam zijn, zijn met Adam verbonden, doordat ze uit hem zijn voortgekomen. Door hem verwekt zijn, of hoe je dat maar zegt. Maar aan de andere kant kennen wij ook zo'n, laat ik nou maar zeggen, mensheid. Ik weet geen geschikter woord eigenlijk. Namelijk, dat begint namelijk bij Christus. En het is bovendien van toepassing op allen die in Christus zijn. En allen die in Christus zijn, die zijn dat niet omdat ze door Christus verwekt zijn, want zo ligt dat niet. Maar die zijn dat omdat ze het leven van Christus ontvangen hebben. En dan zijn we toch weer bij Adam, want iemand is in Adam omdat hij het leven van Adam ontvangen heeft, of niet? Zie je, Bijbelse terminologie. Ons leven is in Christus, verbonden met Christus. Ons leven is het leven van Christus. Als we wedergeboren zijn, en voor zover we praten over de oude mens, is dat in Adam, want het heeft het leven van Adam ontvangen. Kortom, het is Adam. En dat is alles. Waar het nou om gaat, is dat deze twee tegenover elkaar gesteld worden. Namelijk één mens, Adam, en aan de andere kant één mens, Christus, want hij was mens. Goed, het is maar de helft van de waarheid, maar om daarom geen halve waarheid. Het is een volle waarheid, maar niet de volledige waarheid. Zo zit het eigenlijk, hè? Christus was mens. En hij is het hoofd van een mensheid in precies diezelfde zin. En die twee, Adam en Christus, staan tegenover elkaar. En omdat Adam de eerste was, wordt Christus dus genoemd de laatste Adam. Dus toch, de laatste mens wordt het dan vertaald. De laatste Adam. De eerste Adam en de laatste Adam. Of de eerste en de tweede Adam, dat maakt niet uit. Maar de eerste en de tweede worden tegenover elkaar gesteld. Wel, dat principe, dat is een principe wat het hele Nieuwe Testament door een rol speelt. Waarbij het eerste staat tegenover het tweede. En nog beter gezegd, waarbij het eerste wordt weggenomen ten behoeve van het tweede. De Hebreeënbrief, ik kom er vaak op terug. De Hebreeënbrief zegt het ronduit. De Hebreeënbrief zegt, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat wil zeggen, in de plaats te zetten. God neemt het eerste weg en zet het tweede definitief daarvoor in de plaats. Natuurlijk, dat wordt daar gezegd in verband met de offers. En eigenlijk in verband met het priesterschap van het Oude Testament. Het Oude Testamentische priesterschap was feitelijk het eerste. Het eerste verbond. Het eerste priesterschap van Aaron. Maar het wordt weggenomen en het wordt vervangen door het nieuwe verbond met Nieuw Testament dus. En met het Nieuw Testamentisch priesterschap, met Nieuw Testamentisch bloed. En met Nieuw Testamentische priesters. En een Nieuw Testamentische dienaren, waartoe God ons immers bekwaam gemaakt heeft, zegt 2 Korinthe 2. En hij neemt dus het eerste weg om het tweede te stellen. Maar hetzelfde principe is van toepassing op de mens. God neemt de oude mens weg om de tweede mens, de nieuwe mens, de laatste mens, de definitieve, daarvoor in de plaats te stellen. En in de meest brede zin kun je dus zeggen, God neemt de oude schepping weg om er de nieuwe schepping voor in de plaats te stellen. Want dat is waar. En omdat dat waar is, gebeurt het op alle lagere niveaus ook. Op het niveau van de mens, op het niveau van de verbonden, zelfs op het niveau van bepaalde mensen. Want ik denk nou even aan Kain en Abel. Waarbij de eerste werd weggenomen om het tweede te stellen. Want het eerste geboorterecht kwam niet bij Kain, maar kwam terecht bij Seth. Het andere zaad, de plaatsvervanger. Seth wordt vertaald met plaatsvervanger in de Bijbel zelf. Staat er uitdrukkelijk bij. Een ander zaad. Iemand in de plaats van een eerste. Want de erfenis gaat naar de tweede. Later krijg je dat principe, ik zeg het maar zo uit mijn hoofd hoor, bij de zonen van Noach bijvoorbeeld. Want de eerstgeborene was Jafet. Maar het eerstgeboorterecht ging naar Sem. De tweede. Later krijgen we dat bij de zonen van Nahor. Abraham was niet de eerste, maar die kreeg wel het eerstgeboorterecht. En dat gaat zo verder bij Abraham, want daarna kwamen Ismaël en Isaac, maar de eerste werd weggestuurd. God nam het eerste weg, Ismaël, om het tweede, namelijk Isaac, te stellen. Het is precies dezelfde verhouding, hoor. Want later wordt die situatie van Ismaël en Isaac van toepassing gebracht in Galaten 4 op het oude en op het nieuwe verbond. God nam het oude, namelijk Ismaël en Hagar, de dienstmaagd, weg om het nieuwe, namelijk Isaac te stellen. En Ismaël en Hagar stonden voor Sinaï, staat erbij hoor, in Galaten 4. En voor de bedeling, de huishouding van de wet, kortom het oude verbond. Maar het werd weggenomen ten behoeve van Isaac, die een type is van het nieuwe verbond. Dat is het beeld. Het oude weg om het nieuwe te stellen. En die kwestie van het eerstgeboorterecht, wat steeds naar de tweede gaat, althans heel dikwijls, dat is een beeld van deze dingen. Dat een oude schepping plaats moet maken voor een nieuwe. En dat ook een oud verbond plaats maakt voor een nieuwe. En dat een oude mens plaats maakt voor een nieuwe. Gaat later door met Esau en Jacob. En daarna met Ruben en geloof ik en Jozef. En dan in verband met Manasse en Ephraim. Nog een volgende generatie. En zo gaat het nog een poosje door. Zelfs bij de zonen van David speelt het nog een rol. Nathan en Salomo. Ja, en in het geslachtsregister van de Heer Jezus kom je dus verscheiden malen dat principe tegen. De eerste geboorterecht gaat naar de tweede. En dat komt ook van nog een keer tot uitdrukking in de verhouding tussen het eerste volk van God en het tweede volk van God. Namelijk Israël en de gemeente. Sommigen geven het de voorkeur aan om Israël onze oudste broer te noemen. Dat kan zijn. Maar het eerstgeboorterecht zit dan toch bij de tweede. Ik zeg, het kan zijn. Ik ben het met de terminologie niet eens, hoor. Maar als je het per se zo wil zien, en dat kan, inderdaad, dan moet ik zeggen, dan is de eerstgeborene niet degene die het eerst geboren werd, maar de eerstgeborene is degene die de eerstgeboorterecht ontvangt. Dat is in de Bijbel waar. En dat is ook de verhouding tussen Israël en de gemeente zo. Waarom? Omdat de laatste de definitieve is. Want de laatste Adam is de definitieve. De laatste Adam is degene die eeuwig leven tot stand zal brengen en die daardoor de eerste zou zijn, niet van de oude schepping, maar van een nieuwe schepping. Want degene die de tweede was in deze oude wereld, blijkt de eerste te zijn van een nieuwe wereld. Dat is een complete omschrijving van Christus. Hij was de laatste, de tweede mens in verband met deze oude wereld, maar hij was de eerste van een nieuwe mens. En praat van een nieuwe wereld. En wanneer we praten over een nieuwe schepping, wel, wie heeft dan het eerst geboorterecht? Degene die hier de laatste is. Ja, want wat zegt de schrift, zou Paulus zeggen? Want wat zegt de schrift? Vele laatsten zullen de eerste zijn, inderdaad. Want het principe is niet alleen op Christus van toepassing, maar dus op allen die in Christus zijn. Op wedergeboren mensen die een tweede natuur, een nieuwe natuur ontvangen hebben en daarom een eerste geworden zijn. Wel, daarover spreekt Romeinen 5, vers 12 tot het eind aan toe, waarbij gezegd wordt in vers 12, daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, enzovoort. Dan staat er tegenover in vers 15, in tegenstelling tot deze waarheid staat de genadegift. Ik vertaal het gemakshalve zelf maar even, hè? Vers 15. De genadegift staat er tegenover. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, Adam en degene die in Adam zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En er staat tegenover elkaar de misdaad van Adam en de genadegift van de laatste Adam. En de misdaad van Adam heeft geleid tot de dood van zijn afstammelingen, maar de genadegift van de laatste Adam leidt tot het leven van degene die in Christus zijn. En dat laatste is dus veel meer dan het eerste. Ja, dan denk ik weer een andere Bijbeltekst, hè? De goede wijn die voor het laatst bewaard werd enzovoort. Het is allemaal dezelfde waarheid. Het laatste is meer dan het eerste. Zo gaat het altijd in de schrift. En ik weet het, in deze wereld zijn wij als gelovigen de laatsten. Degene die achtergesteld zijn. Degene die onze rechten verspeeld hebben. Degene die eigenlijk al gestorven zijn, want daar komt het op neer. Maar in verband met een nieuwe schepping zijn wij eerste. Wij waren laatste, we waren ver. Hè? Vervreemd van het burgerschap is, wat staat in de Efezebrief. Wij waren buiten, ver van God. Ver van alle dingen. Maar wij die verre waren zijn nabijgebracht en we hebben daardoor zelfs het eerstgeboorterecht gekregen. Niet in Adam, het heeft niks te maken met de oude schepping, maar het heeft enkel en uitsluitend te maken met nieuw leven, wat in Christus is en wat door zijn opstanding tot stand gekomen is. En daar gaat het om. Nieuw leven in hem, verzoend met God en daarom worden wij behouden, niet alleen van het oordeel, maar ook wel degelijk van de toorn die geopenbaard zal worden. Want wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof en hebben en houden dus ook vrede met God. Niet door ons, maar door onze Heer Jezus Christus. Zullen we de Heer danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, voor zo'n zaligheid waarop wij acht mogen geven. We danken u, Vader, dat wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben. Dat wij vrijmoedigheid mogen hebben om in te gaan, te naderen tot de troon der genade langs die verse en levende weg welke gij ons hebt ingewijd. We danken u, Vader, dat we een blik mogen werpen op die genadetroon. Die troon waarvan genade heerst over ons en over deze wereld. Maar we danken u dat wij ook mogen leven vanuit die genade. Dat we in die genade mogen staan en mogen roemen in die genade en bovendien mogen roemen in de toekomst. Mogen roemen in de hoop die wij hebben op uw verheerlijking straks in deze wereld. We danken u, Vader, dat we mogen uitzien naar die tijd wanneer geloof verwisseld wordt voor aanschouwen. Wanneer wij zullen zien hem die ons heeft lief gehad. Hem die zijn leven voor ons heeft gegeven. Hem die onze overste leidsman is en de voleinder des geloofs. En we danken u dat we naar die volheid en dat einde mogen toeleven. Dat we daarop mogen zien. Namelijk op de Heer zelf die ons leven is.